Ja, de Romeinen 3 vers 2. Ja, voor degene die, ja, hier hebben wij, volgen wij dat natuurlijk gewoon, maar niet iedereen die komt hier elke zondag. En ik weet ook niet of mensen het volgen op de site, dat weet ik gewoon niet. Maar wij zijn dus met de Bijbel, het punt van de Bijbel is Gods woord. En de Statenvertaling, daar geloven wij in dat dat de Bijbel is van ons, die door God bewaard is. We geloven in dat de Bijbel, God heeft ooit zijn woord uitgesproken, heeft hij geopenbaard. Toen heeft hij het mensen op laten schrijven. Ja, dat noemen we de inspiratie. Dus het woord dat is geïnspireerd. Ja, hij heeft het uitgesproken, maar die mensen hebben onder leiding van de Heilige Geest hebben het opgeschreven. Dus die letters zijn geïnspireerd, zo noemen we dat. Dus het is van God heeft uitgesproken en van, toen is het van God naar de mens gegaan. En toen van de mens naar het papier. Ja, en vanaf dat moment krijgen we ook dat wij het nu het papier hebben. Maar ja, dat is niet de bedoeling dat het zo in de kast staat. Nee, nu is het de bedoeling dat we openslaan dat het van het papier naar de mens gaat, naar binnen gaat. Dus dat je het leest. En wat hebben we dan nodig? Ik weet het goed voordat ik tot geloof kwam. Toen las ik die Bijbel. Ja, je las het. Ah, ik snapte het niet. Toen ik eenmaal de Heer leerde kennen, kwam zijn geest in mijn wonen. En toen ging ik het begrijpen. Toen begreep ik bepaalde teksten. En dat noemen we verlichting. En dat is nu wat er aan de gang is. Kijk, Gods woord is helemaal geopenbaard. Het is af. Er komt geen openbaring meer. Hoe heet dat? De inspiratie, dus dat het nog opnieuw opgeschreven wordt, een nieuwe openbaring, is ook niet meer. Dat is allemaal over. We praten nu over de verlichting en ook dat God zijn woord bewaart. En daarom hebben wij die Bijbel nu nog steeds. Hij is in 1500 jaar geschreven, dus tot en met Paulus. Nou, tel dan weer 2000 jaar erbij op. Dan zitten we al op 3500. Nou, dat is een heel eind, ja. En we hebben die Bijbel nog steeds. Mozes begon met de eerste 5 boeken op te schrijven. En die werden naast de ark gelegd. En we hebben dat woord nog steeds. Ik geloof dat wat hij toen opschreef in over Genesis, Exodus, dat ik nog steeds precies hetzelfde lees als wat hij toen opschreef. Wat God toen heeft uitgesproken. En dat noemen wij dat God heeft zijn woord bewaard. En daar hebben wij dat aan te danken. En ja, ik heb het vorige keer ook gezegd en de keer daarvoor ook, maar voor degenen die het nog niet weten. Maar je vraagt je af, waarom is dat zo belangrijk dat God zijn woord bewaart dan? Want ja, de Koran die is toch ook nog steeds? Die is in het jaar 600 na Christus geschreven. Je hebt ook ja, ik ken die boeken allemaal niet, maar de boeddhistische boeken, al dat soort religies, hebben allemaal boeken. Sommige zijn ook duizenden jaren oud en die zijn er ook nog steeds. Vergeet één ding niet, dit is het enige boek wat de waarheid bevat. En wie wil dat dit boek vernietigd wordt? Dat is Satan. Is het in belang van Satan dat de Koran verdwijnt? Dat al die anderen. Nee, helemaal niet. Dat is juist. Die heeft hij juist door hem dat gekomen is. Het gaat om de Bijbel. Dat is God. Satan heeft maar één doel. Dat is het vernietigen van deze Bijbel. Of zorgen dat de mensen twijfelen aan de autoriteit van dit woord. En dan, hoe doe je dat? Nou, dat begon hij al. Op het eerste moment. Toen hij. Dat de Satan, dat wij over hem lezen. De eerste woorden, wat is dat? Is het niet dat? Zie je het? Gelijk gaat hij proberen het woord onbetrouwbaar te maken. Zodat wij verliezen ons geloof in de 100% betrouwbaarheid van Gods woord. Daar zit die hele geloof zit in die Bijbel. Nou, dat is waar we nu mee bezig zijn. Dus we zijn nu bezig met de bewaring van Gods woord. En Romeinen 3. Dus we hebben vorige keer hebben gezien. God bewaart zijn woord, ja? Psalm 12 is een belangrijke tekst erbij, hè? Dat God zijn reine redenen, hij heeft ze bewaard als in een aarden smeltkroes 7 maal. En in Romeinen 3 lezen wij, ik lees 1 ook even mee. Welk is dan het voordeel van de Jood of welk is het nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dus aan Israël zijn de woorden van God toebetrouwd. Nou, een... toebetrouwd. Dus als jij iets aan iemand toebetrouwt, dan geef je het aan hem en hij. Je geeft het in die bewaring aan hem. Maar God heeft zijn volk Israël bewaard, dat weten we. Zolang de hemel, de sterren en zo, zegt hij in Jeremia, bestaan, zolang zal Israël ook bestaan. Dus we weten, Israël zal te blijven staan. Dus Israël heeft die bewaard. Maar daardoor, zij zijn ook degene die Gods woord bewaard hebben al die tijd. Dat hebben we vorige keer allemaal gezien, hè? Dat heeft hij met de priesters, de schriftgeleerden, De koning had schrijvers en die kopieerden het woord. De koning had een eigen kopie en dat werd weer overgeschreven. Hoe bewaart God zijn woord? Door middel van kopieën. Hoe bewaar je zelf je spulletjes? Ja, als je documenten hebt en je wil dat het bewaard wordt, dan maak je een kopietje en dat gaat in een kluis bijvoorbeeld. Of je maakt een heleboel kopieën. Je computer is een mooi voorbeeld ervan. Wordt altijd voor gewaarschuwd. Heb je allemaal hele mooie foto's op je computer staan? Ja, en wil je ze bewaren? Hoe doe je dat? Ja, je kan ze op je computer laten staan, maar we weten allemaal. Je denkt allemaal dat het jou niet gebeurt, hè? Maar eenmaal heb je een keer een crash, ben je alles kwijt. Dus wat doe je? Je maakt een kopie. En je kan daar ook weer een kopie van maken. Hoe meer kopieën je maakt, hoe veiliger het wordt. Ja, met de Bijbel ook. Hoe meer die gekopieerd wordt, hoe moeilijker het is om hem natuurlijk te vervalsen of hem te vernietigen. Nou, dat is precies wat er gebeurd is. En in het Oude Testament is dat door het volk Israël altijd gebeurd. En nu gaan we het over hebben, want het volk Israël, nou wat denk je? Zou die de evangelie keuren voor ons allemaal produceren en ook kopiëren? Zouden ze de apostel Paulus, zouden de orthodoxe joden de brieven van Paulus kopiëren en zorgen dat die verspreid werden? Nou, ik denk het niet, want als ze ergens een hekel aan hebben, is het apostel Paulus, ja? Want die zegt dat ze geen voordeel meer hebben. En dat willen ze natuurlijk niet horen. Nee, de bewaring van Gods woord is nu aan het lichaam van Christus gegeven. Dat is nu in deze tijd. Maar ik wil eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken. En toch ook de verlichting vragen voor ons allemaal en voor mezelf, heren. Dat als wij dat woord lezen, dat u ons daar licht op geeft. Zodat ons verstand dat gaat begrijpen. En dat voor ieder van ons in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Dus dat is, aan hun zijn de woorden van God toebetrouwd. God heeft het volk Israël bewaard. Waardoor zij ook dat woord hebben kunnen bevaren. Er zit een heel ontwerp bij God achter. Maar wat nu, hè? Want Israël is gevallen. Dat is het punt. Israël is gevallen. Zij zijn het nu niet meer. Maar het proces van bewaring is nog steeds hetzelfde. Hoe bewaart hij zijn woord? Door te kopiëren. Elke keer weer. Nou, en dat is, de mensen zijn wel veranderd. Maar het proces is nog steeds hetzelfde. Want door al die kopieën, elke keer dat het overschreven is, en heerlijk dat op een gegeven moment de boekdrukkunst gekomen is, is dat woord natuurlijk vele malen hebben kunnen kopiëren. Dus oké, het is niet meer via het volk van Israël, de mensen zijn, het proces is hetzelfde, alleen de mensen zijn veranderd. Nou, kijk even met me mee naar 2 Petrus 3 vers 2, want we kijken dus nu, ja, wat wij noemen het Nieuwe Testament, laat ik het zo zeggen, in de boeken en brieven, die opgeschreven zijn vanaf het moment dat de Heer Jezus Christus op aarde gekomen is. Ja? Dus dan weten we vanaf Matthäus. Tot en met openbaring. En 2 Petrus 3 vers 2. Nou, Petrus, we weten dat is een apostel. En die is een apostel van de besnijdenis. Niet van het lichaam van Christus. Daar zit dus een verschil tussen. Maar nu kijken we even wat Petrus zegt in zijn tweede brief in vers 2. Opdat gij aandacht gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dus Paulus zegt, de woorden van de profeten, ja, dat jullie daar gedachtig gaan zijn, en aan ons gebod, ja, wij die des Heren zaligmakers apostelen zijn. Dus datgene wat Petrus opschrijft, tweede Petrusbrief, ja, en wat de profeten tevoren hebben opgeschreven, dat stelt hij op één lijn. Zij hadden goddelijk gezag, omdat God heeft het hun op laten schrijven. En Petrus en de apostelen die brieven geschreven hebben, hebben net zulk gezag. Ja, dat is duidelijk. Zo spreekt hij over zichzelf. En nu spreekt hij over, in vers 16, over de apostel Paulus. Ja? Want dan gaan we zien dat hij ook dat gezag geeft aan de brieven die de apostel Paulus heeft geschreven. Met andere woorden, Petrus erkent Paulus als apostel van de heidenen. Hij heeft hem ook ooit de rechterhand der gemeenschap gegeven. Ook dat hij met een andere evangelie naar de heidenen ging. Maar ook wat Petrus moet zien, dat is belangrijk om te zien, wat Paulus heeft opgeschreven. Want hij spreekt in vers 15, en achter langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Dat wil zeggen, Petrus, hij verkondigde dat de Heer Jezus zou komen naar beneden. Maar dan zegt hij, ja, waar blijft hij nou? Ja, want hij kwam nog steeds niet. En dan bedoelt hij niet de komst zoals wij de Heer Jezus Christus verwachten in de lucht, maar naar de aarde. En er zijn dus vodden die zeggen, ja, Petrus, je vertelt het wel mooi, maar hij zou zo meteen komen, maar hij komt niet. En Petrus weet nu van, hey, Paulus, kijk, dat is de langmoedigheid van de Here, want er is nu de bedeling der genade, en Paulus is de apostel daarvan, en dat is de oorzaak dat de Heer nog steeds niet gekomen is. Dus daarom, acht de langmoedigheid onze Here voor zaligheid, dus dat hij nog steeds niet gekomen is, acht dat voor zaligheid. Ja, voor wie? Ja, voor ons nog steeds, ja. Daardoor zijn wij ook nu gered in het lichaam van Christus. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, kijk, niet die ons gegeven is, die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Er staat hier in alle zendbrieven. Petrus zit in Israël, ja, en hij zegt hier, hij beschouwt hier de brief van Paulus als schrift, ja, hij zegt de andere schriften. De zendbrieven van Paulus zijn schriften. En we weten, al de schrift is van God ingegeven, is geïnspireerd. Dus als je het woordje schrift leest, dat betekent dat het geïnspireerd is. Dat het in de Bijbel zit. En zo beschouwt hij de brieven van Paulus. Ja? Maar wat ook hier ziet staan, alle zendbrieven, Petrus, die kende de brieven van Paulus. Belangrijk om dat te zien. Want al de brieven van Paulus had hij. En hij heeft ze ook gestudeerd. Want hoe kan je nou weten dat Petrus, hoe kan Petrus dan weten wat Paulus daarover zegt? Over die langmoedigheid des Heren. Moet hij toch ergens uit hebben? Ja, dat heeft hij. Hij heeft die zendbrieven. En die bestudeert hij. En de kleine kudde, die heeft ook die zendbrieven. En die bestuderen ze ook. En die moeten ze ook bestuderen. En zo komen ze erachter. Dat ze dan begrijpen, nou begrijpen waarom de Heer nog steeds niet gekomen is voor het volk Israël. Nou begrijpen we dat de bedenking der genade is gekomen. En daarom, God is met de apostel Paulus met een ander programma bezig. Dat begrijpen we nu. En zij bestuderen het. En ze erkennen het als de schrift. En waar het nu om gaat is, hoe komen ze aan die brieven? Ja, de brief van de Galaten is niet geschreven voor de Korinthe. Of aan Peter, de kleine kudde. Nee, en al die andere brieven van Paulus. Nee, maar dat is simpel. Die zijn allemaal gekopieerd. Dus Petrus, die kreeg ook die brieven van Paulus. Zoals wij nu ook de brieven van Petrus hebben. En ook lezen en ook bestuderen. Ja, maar wij weten het onderscheid. En wat ze ook leren dan, de kleine kudde, dat is ook belangrijk, door die gekopieerde brieven die ze krijgen, dat ze lezen ook dat ze het woord in waarheid recht moeten snijden. Ja, dat bestuderen ze ook. Want dat is toch de sleutel waardoor zij en wij begrijpen hoe Gods plan in elkaar zit. En dan begrijp je alleen als je woord in waarheid recht snijdt. En dan krijg je ook vrede. Ja, zowel de kleine kudde zegt, joh, overheen zal vrede zijn over, en over het Israël God. Dus degene, het gevallen volk Israël en ook wij. En dat is wat er gebeurt. Nou, oké, dus we gaan nu. Dus op dat moment, wat we ook hier. Je ziet het niet zo staan, hè. Maar als je nadenkt, of je hoort het, je leert het, dan zie je ook gelijk, ja, hoe kan dat dat hij die brief heeft? Dus ze werden gekopieerd, maar ze werden dus ook tegelijkertijd verzameld. Ja, de brief van Paulus. En ze werden ook gedistribueerd. Dus er zijn natuurlijk van die mensen die verkondigen, ja, in het jaar 300 na Christus werd er bepaald wat er in de Bijbel moest en niet, wat wel een geïnspireerde brief was niet, en wat in de kanon hoorde. Ja, dat is in de kerkgeschiedenis allemaal mooi opgeschreven. Maar vanuit het woord weten wij dat zij op dat moment de hele Bijbel hadden. Op dat moment. Zoals wij hem hier hebben, zat Petrus hem op een gegeven moment ook. En ze hadden alle gelovigen van het lichaam van Christus, hadden de complete Bijbel. Nou, ga met me mee naar 1 Timotheus 4 vers 13. 1 Timotheus 4 vers 13. Nou, dat schrijft Paulus aan Timotheus. Kijk, sommige dingen staan niet gewoon, ja, het zou makkelijk zijn, hè. Waarom heeft God nou niet alles gewoon zo opgeschreven dat we in één keer dat moeten weten en klaar, boem. Ja? Nou, dan zou je dat lezen en die Bijbel zou de kast in gaan. Nee, je moet de schriften onderzoeken en lezen. En zoekt en gij zult vinden. En dan zo zal je erachter komen. Dat is wat de Heer wil. Nou, 1 Timotheus 4 vers 13, dan zegt hij tegen Paulus, of tegen Timotheus. Timotheus wordt hier opgedragen wat hij moet doen als de, zeg maar, de ouderling van die plaatselijke gemeente in Efeze. Want Timotheus zit in Efeze. En daar staat, houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Ja? Houd aan in het lezen. Ja, wat moet hij lezen? Daar hebben we zelf over nagedacht. Boeken uit de kast, of misschien commentaren. Commentaar op de brief van Galaten of zo. Door weet ik veel wie, iemand uit die tijd. Dat heb ik wel eens gelezen. Dat iemand dacht van ja, er zijn ook toen ook geschreven, bijbelstudies gemaakt. En die moet hij, nee. Nee, helemaal niet. Timotheus, die moet blijven lezen in wat? In Gods woord. Ja, in wat? In de brieven van Paulus. Kijk, het Oude Testament, dat was er al. Maar daar wordt elke keer wat aan toegevoegd. Elke keer als Paulus een brief schreef naar een gemeente, dan werd daar automatisch gelijk ook een kopie gemaakt voor de anderen. Daar kom ik zo meteen nog op waar de profeten van waren in de gemeente toen de tijd. Ja? Hier zie je dus Petrus, of Timotheus, die Paulus zegt, je moet blijven lezen. Blijf lezen in de brieven die ik geschreven heb. Dus Timotheus had ze ook. Zie je, dus zo werd dat woord bewaard. Het werd gekopieerd, het werd verspreid, het werd verzameld. En zo, want hoe kan je anders achter de gezonde leer komen? Dan moet je iets hebben om te lezen. Nou, dat zien wij hier gebeuren. En kijk in, even kijken in vers 15. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat u toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Dus hij moet de schrift lezen en aan de mensen leren, ja? Dus dat wil zeggen, hij heeft de schrift. Dat betekent, acht op uzelf. Wat betekent nou dat Timotheus moet acht op zichzelf houden? En op de leer. Ja, moet ik acht op mezelf, kijk soms in de spiegel, zit mijn haren goed, heb ik... Nee, heb acht op uzelf met het bestuderen van Gods woord, ja? Bedenk deze dingen, blijf erin bezig, blijf lezen. Heb acht op uzelf, want als je dat doet... En op de leer, zie je, dus hij leest en de leer, de gezonde leer die Paulus verkondigt. Als je dat doet, dan zal je jezelf behouden, plus degene aan wie hij leert. Ja, dus dat is sowieso voor iemand die mensen leert, moet op zichzelf acht geven. Ik kan ook niet de hele week gewoon, ja weet ik veel, alleen maar boeken over ja, leuke romannetjes lezen en mooie films kijken. En, er is genoeg afleiding in deze wereld, toch? Dat is ook wat de mensen natuurlijk weerhoudt, vanaf houdt om de Bijbel te lezen. Wie leest nou de Bijbel elke dag? Een heel boek. Of een, laat ik zo zeggen, nou ja, wie leest nou een hele brief eens in de maand? Eén brief. Nou, je hoeft je vinger niet op te steken hoor, maar denk na, ja? Terwijl dat woord is gegeven om te bestuderen. Hoe wil je nou de gedachten van Christus krijgen als je die Bijbel nooit leest? Preken luisteren alleen is niet genoeg. En dingen over de Bijbel lezen is ook niet goed. De enige manier om jezelf te behouden als leraar, maar ook voor wij onszelf, iedereen, is door te blijven lezen en dan behoud je jezelf en die u hoort. Dat is natuurlijk belangrijk als een leraar. Moet natuurlijk wel degene die horen, moet natuurlijk wel goed geleerd worden. Nou, maar het punt is hier natuurlijk dat Timotheus, want daar gaan we het over, heeft op dat moment ook alles wat er tot nu geschreven was door de apostel Paulus, had hij in zijn bezit. En daardoor kon hij dat lezen, bestuderen. En acht op zichzelf houden en daar ook de mensen willen leren. Kijk ook in 5 vers 17 en 18. Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en in de leer. Ja, als je in het woord moet arbeiden in de leer, dan moet je wel de Bijbel hebben. Ja? Dan moet je ook, want dit is Timotheus, nou als dat hier geschreven is, Galaten is daar geschreven. Dat is... 20 of 30 jaar daarvoor. En toen krijg je in Timotheus. Er is een hele tijd tussen. Ja? Dus al die brieven die daar toen naar geschreven zijn, die moest Timotheus hebben. En die heeft hij ook. Want het staat hier, want de schrift zegt, een dorstende ors zult gij niet muilbanden en de arbeider is zijn loon waardig. Nou, ik heb het al een keertje laten zien, deze tekst. Paulus zegt hier, de schrift zegt. En wat zegt de schrift? En denk erom, hè. De schrift, al de schrift is van God ingegeven. Dan praten we altijd over het geïnspireerde woord van God. Dat is de schrift. Dus de schrift zegt, een dorsende os zult gij niet mijlbanden. Nou, dat komt uit het Deuteronomium, hè. En de arbeider is zijn loon waardig, komt uit Lucas. Zie je twee teksten? Nou, Timotheus citeert deze verse, of Paulus, aan Timotheus. En hij haalt twee teksten uit, één uit het Oude Testament en eentje uit het Nieuwe Testament. Lucas, dat betekent, Lucas is ook op dat moment al geschreven. Ja? Nou, als jij een boek koopt in de winkel, en bijvoorbeeld een overzicht van alle Bijbelboeken. Nou, ik denk dat 9 van de 10 zullen zeggen dat Lucas, wanneer geschreven? Ja, 50, 60, 70, 80 na Christus, ik weet niet zoiets. Maar hier zien wij dat Timotheus op dat moment heeft het boek Lucas. Of Paulus heeft het in ieder geval. En die citeert eruit. Maar nu komt het. Mensen die geloven soms, je moet het origineel hebben, want dat is alleen geïnspireerd en nou ja, enzovoort enzovoort. En dat alleen geïnspireerd. De originele. Het originele manuscript. Dus alleen wat de eerste keer is opgeschreven. Daarna is overgeschreven en gekopieerd, is het niet meer zoals het origineel. Maar ja, als jij een kopietje maakt van je computer, van je foto's, en je maakt een kopie, een backup, zit, ja, die foto's zijn altijd hetzelfde. Er zit geen verschil tussen. Dat weten we. Gewoon hetzelfde. En als jij iets hebt, een papiertje, en je gaat naar Albert Heijn en je kopieert het, in een kopieerapparaat, dan zijn ze gewoon identiek. Wat gek is met de Bijbel, maar dan zie je de strijd die erachter zit, dan zegt men, nee, de eerste origineel, als je die daarna kopieert, overschrijft, toen de tijd, maar nu kopieer je met een machine of wat dan ook, dan zegt men, ja, maar die eerste was origineel, dat is geïnspireerd, maar die tweede is niet meer geïnspireerd, dat wordt eigenlijk gezegd. Dus het schijnt alleen voor het woord van God te gelden, dat het niet meer hetzelfde is. Terwijl in de wereld weet iedereen, als je iets kopieert, kopie is gewoon hetzelfde. Maar met de Bijbel schijnt men anders te denken. Maar dat is natuurlijk de Satan die erachter zit. Nou, hier zie je dat Paulus citeert een tekst uit Lucas. Ja? Nou, dat is een tekst uit de Bijbel, van Lucas, uit het Evangelie van Lucas. Timotheus en Paulus hadden natuurlijk het Evangelie van Lucas. Maar wie heeft nou het origineel van het boek Lucas? Nou, hier zit een aantal, die weten het al. Wie heeft nou het originele manuscript van het Evangelie van Lucas? Dan moet je goed nadenken. Nee. Aan wie heeft hij geschreven, Lucas? Hoe begint Lucas zijn handelingen? Theophilus. Of Theophilus, hoe je het uitspreekt. Die heeft aan hem geschreven, die heeft het origineel. Ja. Ik vond het echt een hele ontdekking toen ik dat hoorde. Ik denk, ja, inderdaad zeg. Maar Paulus zegt hier, hij heeft niet het origineel, het heeft Theophilus. En toch zegt hij van die kopie hier, de schrift. Kijk, dat is het punt waar het om gaat. Dat die kopie is net zo schrift als het origineel wat Theophilus heeft. Nou, oké. Kijk in 2 Timotheus 2 vers 15. Dan zitten we toch het volgende boek. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, benaastig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dus als hij dat tegen Timotheus zei toen de tijd, wat is het woord der waarheid? Wij geloven, de hele Bijbel is het woord der waarheid. Ja? Alleen, we weten, we moeten dat recht snijden, recht verdelen. Allemaal porties, dat portie is van mij, en dat portie is niet van mij. Het is net, ik zeg wel eens, net als een taart, ja? Nou, er zijn allemaal een paar stukken. Nou, het ene stuk mag jij hebben, dat is voor jou. En het andere stuk is niet voor jou, dat is voor een ander. En zo is het met de Bijbel ook zo. Het ene stuk is namelijk voor het volk Israël. Dat God een plan met dat volk heeft. Maar er is ook een stuk van de taart. Ja, die is voor jou, die is voor het liggen van Christus. En misschien vind jij die andere wel mooier, lekkerder. Ja, ik moet niet voorstellen, want dit gaat over ons. Maar je moet toch dat gedeelte nemen wat voor jou is. Dat stuk van die taart. En dat is wat Paulus heeft geschreven. Dat deel van. En dat bedoelt hij met recht snijden. Niet alleen gewoon, je moet goed met het woord omgaan. Hoewel, dat is het ook wel natuurlijk. Maar recht snijden betekent op een juiste manier verdelen. Niet alles is aan jou geschreven. Niet alles is voor jou. Je mag de hele Bijbel lezen. Maar als je op jezelf moet toepassen, wil je jezelf behouden? Ja? Dan moet je het woord en waarheid recht snijden. Juist niet verdelen. Nou, en wij hebben nu de hele Bijbel. En Timotheus had ook de hele Bijbel. Want hoe kan je het woord en waarheid nou recht snijden als je het niet in je bezit hebt? Ja, denk erom, het punt is, de Bijbel, de tweede Timotheusbrief is aan Timotheus geschreven. Maar waar is die geschreven, die brief? Wie had het origineel trouwens? Timotheus. Ja? Maar Paulus had waar? In Rome. In de gevangenis heeft hij hem geschreven. Dacht je dat in Korinthe, of nou dat kon nog niet, want toen was hij nog niet. Maar dacht je dat de andere gemeentes die brief niet kregen? Hoe kunnen zij dan het woord en waarheid terecht snijden als je het hele woord en waarheid niet hebt? Ja? Maar we weten als je kijkt in 2 Timotheus 1 vers 15, dat iedereen in Azië heeft zich van Paulus afgewend. Je ziet dat er reeds al afval komt van wat Paulus leerde. Maar en dat, in die situatie leven wij nog steeds. En als we kijken naar 2 Timotheus 3 vers 16. Nee, ik lees zeg het verkeerd. 4 vers 1 en 2. Dan zegt Paulus, ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Timotheus, predik het woord. Houd aan tijdiglijk en ontijdiglijk. Weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Predik het woord. Wat moet Timotheus prediken? Als ik nou tegen... wat wordt er van mij verwacht als ik hier sta? Maar ook voor jullie als je aan een ander vertelt. Predik het woord. Wat bedoelen we dan? Predik het woord. Predik de brieven van Paulus. Ja, natuurlijk wel de hele Bijbel. Maar als je iemand een ongelovige tegenkomt, wat ga je dan vertellen? Ja, dan ga je het evangelie van Christus vertellen. Dat Christus voor zijn zonde is gestorven en is opgestaan. 1 Korinthe 15, ja. En dat je daardoor zalig wordt. Punt. Dat woord moet je verkondigen. En om de mensen op te bouwen, moet ook dat woord verkondigd worden. Ja? Dat is wat hij bedoelt. Want predik het woord, ja. Want als je kijkt in 3 vers 16, dan spreekt hij over al die schriften van God ingegeven. Ja? En dan is de mens God volmaakt, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En het is niet helemaal zeker, je mag er zelf over denken wat je wil. Maar Peter schrijft een tekst over de inspiratie van de Bijbel. En Paulus ook, ja. Allebei doen ze dat. De een is de apostel van de verborgenheid, de ander is de apostel van de besnijdenis, ja. Als Paulus spreekt hier over de al de schriften van God ingegeven, nuttig tot lering, ja. Dan, natuurlijk, de hele Bijbel is de schrift, dat weten we. Er zijn genoeg teksten over die dat bewijzen, ja. Maar dat vooral al de schrift, dat vooral ook over de brief, want het is de laatste brief van Paulus die geschreven is, ja. En dan zegt hij, al de schriften van God ingegeven. Zijn brieven, het is de schrift, ja. En dat moeten wij prediken en verkondigen. Dat moet verkondigd worden nu in deze tijd. Maar ja, ze hebben me allemaal verlaten. Je ziet, het is in Azië begonnen. En het is steeds meer en meer geworden, helaas. Ik zie nog wel. Echt. Laten we even kijken naar Handelingen 20, vers 28. Handelingen 20, vers 28. Dus wij hebben het aan die mensen vanaf die tijd te denken, te danken, en ook aan Israël, dat wij dat woord nog steeds hebben hier. En Handelingen 20 vers 32 zie je Paulus, die heeft de ouderlingen van Efeze. Maar we hebben net in Timotheus gelezen, daar zat Timotheus. Maar dit is een tijdje daarvoor en dan waarschuwt hij de ouderling al, hè, dat hij zal ze niet meer zien en er zullen wolven in komen en zo. En dat is ook gebeurd. En in 32 zie je, en nu broeders, ik beveel u goden en het woord zijne genade, dat machtig is u op te bouwen. Onder al, en een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Zie je, het woord zijne genade. Schrijft hij in Handelingen 20 op. Dat is tijdens zijn reizen. Wat bedoelt hij daarmee? Het woord zijne genade, ja? Wanneer is het woord van zijn genade begonnen? Ja? Dat is bij Paulus begonnen. Daarvoor noemde hij het evangelie van het koninkrijk met de Heer Jezus. Noemde hij niet het woord zijnde genade. Ja? Nee, dat was het woord zijnde genade. Dus dat zijn zijn brieven die hij opgeschreven. En die dienen gepredikt te worden. Die brieven waren allemaal gekopieerd en verzameld. Nou, ik wil nog even kijken naar het punt van de profeten met jullie. En dat is... laten we Efeze 4 even kijken. Er zijn hier nog veel meer teksten Maar daar zal ik jullie niet mee vermoeien. Veel meer teksten over te vinden. Over dat op dat moment, want dat is natuurlijk het punt waar het om gaat, dat begrijpen. Dat begrijpen, op dat moment werd er volop de Bijbel overgeschreven, verzameld en verspreid en gekopieerd en doorgegeven. En zo ging dat proces. Dat is het proces. En dat proces is tot en met nu, 2011, nog steeds aan de gang. En dat is dus door het lichaam van Christus gebeurd. Ja? Nou, kijk, in Efeze 4, vers 10, dan weten wij, in vers 11, en dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Dus we spreken hier over de tijd dat er nog apostelen waren. Daar spreekt Paulus over. Er was een tijd in het begin dat God aan het lichaam van Christus apostelen gaf. Paulus was natuurlijk de apostel van de heidenen. Aan hem was de verborgenheid geopenbaard. Alleen aan hem. Maar Titus, Timotheus, Apollos, dat waren mede-apostelen, zeg maar. Ja? Dat waren zijn helpers, die reisden rond om overal ook gemeentes te stichten en hun te leren en op te bouwen en dat soort dingen. Maar dat was allemaal de verborgenheid die ze van Paulus hebben gehoord. En die apostelen, en er waren ook toen de tijd profeten, die waren er ook in die tijd. En daar raken de mensen natuurlijk wel eens in de war, dat er toen de tijd profeten waren. Maar dan moeten we niet denken aan de profeten, die toen de tijden van het Oude Testament, over die profeten spreekt hij niet. Kijk maar, als je in Efeze 2 vers 20, dan zie je, spreekt hij tegen ons, in vers 19, zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods, spreekt hij over ons, het lichaam van Christus, gebouwd op het fundament, kijk daar heb je weer, der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Dus het zijn apostelen en profeten, die hebben een fundament gelegd. Paulus is degene die heeft het fundament gelegd van Christus zoals hij zich aan hem heeft geopenbaard. De verborgenheid van Christus. Daarvoor, niemand heeft hier Jezus Christus gezien nadat hij was opgestaan uit de dood. Ik zeg het niet goed. Na zijn hemelvaart bedoel ik. Hij is naar de hemel opgevaard en daarna is hij verschenen alleen aan de apostel Paulus. En dan heeft hij een evangelie geopenbaard gekregen. En daarom noemen we dat, wat niemand wist, ook de apostelen niet. De 12 apostelen niet. En we praten hier over apostelen, maar kijk, als je spreekt over gemeente, moet je ook opletten. Gemeente in het Oude Testament of ten tijde van Paulus is niet hetzelfde. Ja? Gemeente in het Oude Testament heette niet het lichaam van Christus. Dat is anders. Met profeten is hetzelfde verhaal. Je had profeten in het Oude Testament, een profeet sprak wat God tegen hem zei. Die moest dat doorgeven, ja? En opschrijven. Dat was een profeet. Gewoon een spreekbuis van God. Ik ben geen profeet, omdat ik lees alleen een tekst voor. Die is al geopenbaard, die is opgeschreven. Die profeet, die sprak iets uit wat nog nergens in de Bijbel, wat nog nergens gesproken was door God. En op dat moment spraken zij uit wat God door hen sprak. En dat was in de tijd van Paulus in het begin, waren er ook profeten. In elke gemeente waren die gegeven. Want ze legden het fundament, dat was iets totaal nieuws, een verborgenheid. Die profeten praten we over. De profeten voor Paulus, die spraken, ja, over allemaal dingen. Het ging allemaal over het programma van God met Israël en het koninkrijk. En dat hij op aarde zou komen. Dat was allemaal openbaringen, maar allemaal wel over hetzelfde onderwerp. Maar nu hebben we totaal iets nieuws. Het lichaam van Christus. Totaal onbekend. Wat ga je daarover zeggen? En waarom zijn er wel profeten? Of profeten toen de tijd? De apostelen, Paulus kon het niet in zijn eentje. Hij heeft heel veel gereisd. Maar gelukkig had hij mensen die hem hielpen. Allemaal om het fundament daar te leggen met deze boodschap. Maar pas nadat zij de openbaring van hem hebben gehoord. Ja? En zo is het met de profeten. Nou kijk in 1 Korinthe 14. 1 Korinthe 14. Zij konden het woord van God identificeren. Zij konden zien, als er een brief kwam, en er kwam misschien wel staan Paulus boven. Maar zij konden, ze hadden de bovennatuurlijke gaven om te kunnen zien, dit is inderdaad een geïnspireerde brief. Die gaven hadden zij. Kijk, in 1 Korinthe 14 vers... je ziet het in vers 29. En dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen. Doch indien een ander die er zit iets geopenbaard is, dat de eerste zwijgen. Want gij kunt allen, de een na de ander, profeteren, opdat ze allen leren en allen getroost worden. Dus ja, dat is wat je ziet gebeuren. Ik lees even kijken. Ik moet even naar 12 vers 28 terug. Hoofdstuk 12 vers 28. Kijk. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste apostelen en tweede profeten, derde leraars. Dus wat ik wil zeggen. Aan elke gemeente daar, die Paulus toen stichtte, heeft God ook profeten gegeven. Nou, je ziet, ze profeteerden, dat hebben we net gezien. En zij konden onderscheiden wat Gods woord was of niet. Zij konden het identificeren. En er waren profeten nodig. Waarom? Omdat er waren ook vervalsingen van de brieven van Paulus. Als je in 2 Thessalonicenzen leest, dan zegt hij, nou hou je vinger even hierbij, bij 1 Korinthe 14, maar laten we even naar 2 Thessalonicenzen gaan, die tekst. Er waren namelijk ook, en dat is nu nog steeds zo, vervalsingen in omloop. Want er is nu ook een evangelie van, wat is het, Thomas, een evangelie van die en van die. Maar als je kijkt in 2 Thessalonicenzen 2, kijk, dan zie je staan, in vers 2, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven. Alsof de dag van Christus aanstaande waren. En ergens anders lees je ook over nog het woord Gods vervalsende. Vervalsing is niet alleen nu. Dat is al vanaf Genesis is dat al aan de gang. Dat het woord van God vervalst wordt. Want Satan liet al woorden weg bij Eva. En dat is nog steeds met alle Bijbelvertalingen dat de woorden worden weggelaten of toegelaten, toegevoegd. Nou, in die tijd, kijk, daar is belangrijk dat je gelooft dat God zijn woord bewaart. Want als je weet, dit woord is compleet, nou, dan kunnen we er niet meer iets aan gaan uitschrappen of aan gaan toevoegen. Maar wij weten, ten tijde van Paulus zegt om te vervullen het woord van God, is die Bijbel afgekomen, klaar, punt, helemaal af. Er komen geen openbaringen meer. Er zijn ook daarom geen profeten meer nodig. Die moeten gaan onderscheiden. Hey, hoort 1 Korinthe 15 wel in de Bijbel? Nee, want wij geloven, dat is ten tijde van Paulus, is dat al lang besloten. Ten tijde van Paulus, toen Paulus naar de Here ging, toen hij doodgemaakt werd, toen was die Bijbel, zijn woorden waren af. En de gemeente toen de tijd had die Bijbel in hun bezit. Dat is gewoon af en dat is nog steeds dezelfde Bijbel als wij die nu lezen. En daarom zijn ook geen profeten meer nodig die dat gaan identificeren. Want God laat zijn woord, het is afgekomen. Dus kijk even in 1 Korinthe 14 vers 36. Ja. Dan zie je het staan vers 37. Indien iemand, 1 Korinthe 14 vers 37. Indien iemand meent de profeten zijn, daar in die gemeente. Er waren profeten, ja. Die erkennen, of geestelijk, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf des Heren geboden zijn. Zie je het? Dus dan moet je nagaan. Je zit hier, wij zijn hier de gemeente, nou, Efeze, ik noem maar wat. Nou, dan komen de brieven. Op een gegeven moment, er komt een brief, neemt iemand een brief mee. Van de Galaten, die is aan de Galaten geschreven, maar die is gekopieerd. En die wordt meegenomen, die wordt naar hun toe gebracht. En dan komt de eerste Korinthebrief, de tweede Korinthebrief. En er komen nog andere brieven. Maar er komen ook nog meer brieven tussendoor erbij. En Paulus kon niet overal zijn. Dan zit je daar en dan zeg je, even kijken hoor. 3 Korinthe. Is die van Paulus? Is dat? Ja, je kan ze aannemen. Maar dat weet je gewoon niet. Als Paulus er niet is, die zegt, ja, deze heb ik geschreven. Dan weet je het niet. Dus wat gebeurt er dan? De profeet, die had de gave om te zien, dit is het geïnspireerde woord van God. Ja, daar waren die profeten voor. En daarom zie je het ook staan. Die erkennen hetgeen ik u schrijf. Dus elke plaatselijke gemeente had toen een profeet, ja. Want je ziet er ook staan, in vers 36, is het woord van God van u uitgegaan of is het alleen tot u gekomen? Indien iemand meent de profeet te zijn. Je weet, de Korintiërs hechten meer waarde aan de gaven van tongen en dat soort dingen. Waardoor de profeet een beetje, maar het is juist het belangrijkste. Want die moet weten dat je wel de schrift in je hand hebt of dat het geen vervalsing is. Want als jij maakt bijvoorbeeld, en worden om niet gerechtvaardigd. En je wordt, laat het woordje om niet weg. Dat heeft een gigantische consequentie, ja. 1 weglating uit de Bijbel. Het vrijelijk, dat deed Satan in Genesis al. Het vrijelijk werd weggelaten. Wat voor consequenties heeft dat niet voor ons? Als wij niet meer geloven van, het is uit genade door het geloof alleen. Ja, ook moet toch werken doen. Zo zie je maar, zo'n klein woordje kan heel veel invloed hebben. Nou, we gaan als laatste tekst nu naar 1 Timotheus. De bewaring, God bewaart zijn woord, dat moet duidelijk zijn doordat het gekopieerd werd. En er werd verspreid. En ik weet het, er zijn boeken en studies en theologische opleidingen die allemaal andere dingen zeggen. En het is allemaal een proces geweest van de tijd. Maar ik geloof op grond wat de Bijbel hier zegt, dat zij toen de tijd gewoon de Bijbel hebben zoals ik hem hier heb. En niet 100, 200, 300, 400 jaar na Christus pas samengesteld heeft. Kom nou gauw zeg. Dat denk je toch, God die heeft dat al lang zo geregeld. Dat zijn gelovige kinderen, dat die zijn woord hebben hoor. Absoluut. Nou en kijk nu in 2 Timotheus. 1 Timotheus, sorry zeg ik. Vers 14 tot 16. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar, oh sorry, 1 Timotheus 3 vers 15. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid ter waarheid. Wij, de plaatselijke gemeente, zijn een pilaar en een vastigheid van de waarheid. Een pilaar is iets wat ondersteunt. Ja? En een vastigheid van wat? Van de waarheid. Wat is de waarheid? Ja? Wij hebben de waarheid. Door de eeuwen heen, zoals hij aan... Wij zijn eigenlijk de priesters en de schriftgeleerden van het volk Israël toen. We zijn het niet, maar bij wijze van spreken. Want die hadden aan hun waren de woorden ook toebetrouwd. Om het te bewaren en over te schrijven, te kopiëren en te leren. En dat is wat wij als gemeente... Nu is het huis Gods. Toen was het huis Gods wie? Israël. Wie is nu het huis van God? Dat zijn wij. Het lichaam van Christus. En hier spreekt hij over de plaatselijke gemeente. Hoe men in het huis Gods moet verkeren... De gemeente van de levende God. Een pilaar en vastigheid van de waarheid. Dus het woord van God is aan de plaatselijke gemeente gegeven om te bewaren, te leren en te verspreiden. En als je kijkt naar de opleidingen die er allemaal zijn. En dat mag hoor. Ik bedoel, ik kan beter een opleiding hebben wat over de Heer gaat. Als het over weet ik veel gaat. Maar helaas, je ziet dat de opleidingen, instituten en dergelijke. Ja, die leren dat niet. Het punt van de bewaring. Dat wordt niet geleerd, helaas. Het fundament van de waarheid is dus de plaatselijke gemeente. Wij zijn dus verantwoordelijk om deze waarheid vast te houden en te bewaren. Daarom zegt Paulus ook, staat voor deze waarheid, ja? Voor deze boodschap. Want de wereld, en helaas het lichaam van Christus, is afgeweken van Paulus. Dus wie kunnen het bij elkaar houden? Dat zijn degenen. Die Paulus als volgeling herkennen, ook zijn brieven. En bij elkaar samenkomen. En dit woord met elkaar bestuderen. En het ook de wereld insturen. En het ook bewaren. Deze boodschap. Ja? En dan geloven ook, een belangrijke leer is ook. Dat wij geloven dat er is. Er kunnen geen 10 woorden God zijn in dezelfde taal. Dat is er maar 1. Dus wij leren ook daarom. Dat de plaatselijke gemeente hier gelooft. Dat de Statenvertaling. Uit de juiste geschriften is vertaald. En dat is onze Bijbel. En als laatste punt wel interessant. Over het punt van de... Ja, niet iedereen is daarmee bekend. Misschien zegt, joh, dat vind ik helemaal niet interessant. Zou kunnen. Maar als je denkt aan de originele manuscripten, ja. Als je denkt, dit zijn de originele. Die moeten we hebben. Waar moet je dan zoeken? Want er zijn 2 lijnen. Je hebt een lijn die gaat vanaf... De oudste geschriften, zeg maar, zijn de meest betrouwbare. Dan ga je terug naar... Komt een lijn die gaat helemaal terug naar Alexandrië. Daar zat die grootste bibliotheek ter wereld. In Egypte. En je hebt een lijn. Dat is van de manuscripten waaruit de Statenvertaling vertaald is. In de King James. En die gaat naar Antiochië. En wie zat in de Antiochië? Paulus. Ja? Oké, nou wil jij naar de originele manuscripten gaan zoeken? Waar ga je dan zoeken? Waar zijn de brieven geschreven? Aan wie bedoel ik? Waar, aan welke locatie? Rome, Griekenland, Turkije, boven Israël. Daar zijn de originele manuscripten geschreven toen de tijd. Want ze zijn geschreven allemaal aan gemeenten die daar zaten. En wat zegt men met die andere vertalingen? Nee, die anderen zijn betrouwbaar, die zijn ouder. En waar komen die vandaan? Die komen uit het gebied van Noord-Afrika. Maar de originele manuscripten zijn geschreven aan gemeenten in Noord-Afrika, bij Egypte. Die zijn allemaal... Boven Israël geschreven. Dus als je naar de originele wil gaan zoeken, dan moet je wel gaan zoeken in Turkije, Griekenland. En daar moet je zijn. Dan zie je al, als je daarover nadenkt, dat klopt wel. Goed, het is maar even een nadenkertje, ja. Maar goed, dit is het punt van de bewaring. Dus wij geloven, God bewaart zijn woord door het te kopiëren, te verspreiden. En dat doen wij nog steeds door dat woord, het lichaam van Christus, plaatselijke gemeente, die dat woord bewaart en wat Paulus leert. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. Ik dank u, Vader, voor uw woord, dat we dat hebben en dat we daar volledig op kunnen vertrouwen, omdat wij geloven dat het 100% accuraat is en dat het uw woord is en dat er geen fouten in staan. Bedankt hiervoor, Vader, in Christus' naam. Amen. Oké, dan gaan we even koffie drinken.